van Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Psalm 77 en daarvan het zevende vers zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Psalm 77, het zevende vers. Met elkaar Gods woord openen vanavond in Romeinen 1. Romeinen 1 en daarvan de eerste 17 versen. Romeinen 1, de versen 1 tot met 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het heilige evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn, de zoon Gods, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke we hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke hij ook zijt geroepenen van Jezus Christus, alle die te Rome zijt geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welk ik ding in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenk, altijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil Gods om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderling geloof, zo het u was het mijne. Toch ik wil niet dat ik u onbekend zijn, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Als er hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en iedereen die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Voordat wij over de laatste woorden met elkaar willen nadenken, willen we met elkander zingen van Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wie zonden zijn vergeven. Vers 3. Bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32, vers 1, vers 3. Vers 6. thuis, wij willen nogmaals voor u lezen. Romeinen 1 vers 17, de laatste woorden. Romeinen 1 vers 17b. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. We willen in deze reformatieherdenking stilstaan bij wat er gebeurd is. En dat is alweer ruim 5 eeuwen geleden, 31 oktober 1517. En we horen dan van de reformatie, vanavond de reformatieherdenking. En we willen dan 3 korte punten behandelen. In eerste plaats de aanleiding van de reformatie. De aanleiding van wat Maarten Luther op die avond deed, op die morgen deed. In de tweede plaats willen we stilstaan bij de achtergrond daarvan. Dat had ook in Maarten Luther's leven alles te maken met het verstaan van dit tekstwoord. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat heeft de man met deze woorden geworsteld voor de troon der genade. En daarom was voor hem ook zo de reformatie van zo'n groot belang. En in derde plaats wil ik dan stilstaan bij de vruchten van de reformatie. Dus we willen stilstaan bij de aanleiding. In de tweede plaats wil ik dan stilstaan bij, we zouden zeggen, de diepere achtergrond van de kerkhervorming. En in derde plaats willen we letten op de vruchten van de kerkhervorming. Ik denk, dat hoorde ik vanmorgen al, dat er ook met de kinderen mensen hadden stilgestaan bij de reformatie, bij de kerkhervorming. Wat is dat eigenlijk? En wanneer begon dat eigenlijk? 31 oktober 1517, 506 jaar geleden dus. En er gaat een dominee, niet zomaar een dominee, nee, een doctor in de theologie. En in zijn ene hand heeft hij een pamflet, een papier, met daarop 95 stellingen gedrukt. En in zijn andere hand, met een hamer, gaat hij naar de slotkapel van Wittenberg. En men hoort het gebons, Maarten Luther op die stevige houten deur, slaat hij die 95 stellingen op een plek dat iedereen die in Wittenberg er langs loopt, wel de aandacht wordt getrokken en die stellingen leest. Iedereen neemt de moeite als ze langskomen om dat te lezen. Je ziet natuurlijk ook de mensen eromheen staan en dat trekt weer de aandacht van andere mensen. Luther heeft niet kunnen denken dat het zo'n grote vlucht zou nemen. Want zijn stellingen zouden daarna heel spoedig verspreid worden door Europa heen. Iedere eeuw, dat hadden we ook afgelopen week op de catechisatie erover. Iedere eeuw, zegt de Bijbel, heeft wel zijn specifieke zonde en verleiding. En ook iets wat voor die eeuw kenmerkend is. Nou, voor onze eeuw zouden we kunnen zeggen, is dat wel de opkomst van de smartphone. En de vorige eeuw, communicatiemiddelen, andere communicatiemiddelen als computer en dergelijke. En de eeuw ervoor, elektriciteit en de telefoon. Maar de eeuw van de reformatie was ook de eeuw van de boekdrukkunst. En dat maakt ook wat Maarten Luther daar op die slotkapel, op die had aangeslagen op die deur, dat is daarna verspreid in een snel tempo door heel Europa heen. De mensen kregen het te lezen. Vroeger moest men met een veer en of een kroontjespen, dan moest men alles overschrijven om het te kunnen verspreiden, maar door de boekdrukkunst konden dingen heel snel verspreid worden. En waar ging het nu Maarten Luther om? Wat was nou de aanleiding van deze zaak? Wel, Maarten Luther, oh, hij was hevig verontrust over ontwikkeling in de Rooms-Katholieke Kerk. En we moeten bedenken, Maarten Luther heeft helemaal geen breuk met de Rooms-Katholieke Kerk op het oog gehad. Dat was helemaal zijn bedoeling niet. Maarten Luther heeft gedacht, iedereen moet het toch wel met mij eens zijn. Iedereen weet toch wel dat wat er de praktijken die er in de Rooms-Katholieke Kerk zijn ontstaan, dat die tegen het woord van God ingaan. Oh, ik moet daar de aandacht voor vragen. De mensen moeten de ogen geopend worden. En de mensen moeten wakker schrikken. Wat was er namelijk aan de hand? Waar keerde hij zich tegen? Wat was de diepste aanleiding? Wel, dat weten de kinderen denk ik wel. En er was die ene man en die sprak over het geld in het kistje. En het zieltje dat dan in de hemel sprong. Tetzel is zijn naam. De aflaathandel die verkocht aflaten. En wat was de gedachte van die aflaten? Wie een aflaat kocht, die moest nog wel zijn zonden opbiechten voor Rooms-Katholieke geestelijke. En die moest toch wel een goed werk verrichten, maar als die dan een aflaat had gekocht en hij verricht een goed werk en hij biechtte zijn zonden op, dan mocht hij geloven, ik zal in de hemel komen. Ik zal behouden worden, ik hoef nergens over in te zitten. Die praktijk was ontstaan, laten we niet vergeten vanavond. Dat deze dingen, we zouden denken, de aflaatpraktijk, dat is iets van de 16e eeuw. Ik weet niet hoe het bij de laatste wereldjongere dagen was van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ik weet wel, een paar jaar geleden, een jaar of vijf geleden, waren ook van die wereldjongere dagen in Keulen. En elke jongere die die bijeenkomst bezocht, een massabijeenkomst, bij het vertrek uit Keulen kreeg men een aflaat mee. Dus wij kunnen denken, dat is iets van de 16e eeuw. Nee. Dat is ook in de 21ste eeuw, is de Rooms-Katholieke Kerk daar nog niet wars van. En Maarten Luther, oh het was een gruwel in zijn gedachten. Hij wist, de mensen worden voor een eeuwigheid bedrogen. Ze worden zorgeloos gemaakt. En dan de gedachte dat de zaligheid met geld te koop is. En dat we onze zonden zouden kunnen afkopen. Die gedachte. Oh, het was Maarten Luther een gruwel. En de gedachte dat de zonde opgebiecht zou kunnen worden aan een geestelijke. En dat die geestelijke dan de macht zou hebben om in Gods naam de zonden te vergeven. En iemand op dat moment bekend te maken dat de zonden vergeven zijn. Die gedachte, wist Luther, is geheel en al tegen het woord van God in. De Heer Jezus heeft zelf gesproken dat er niemand heeft de macht om de zonde te vergeven dan God alleen. Alleen God kan de zonden vergeven. Het is wel waar, hè, dat de Heer Jezus tegen Petrus heeft gesproken over de sleutelen des hemelrijks. Maar het is niet dat Petrus dan die poort kan openen. Nee, maar door de prediking van het woord zal de poort des hemels gesloten worden, gesloten blijven, verrendeld worden of geopend worden. Maar niet dat een geestelijke dan de macht heeft om iemand te verklaren, uw zonden zijn vergeven. Wel, die gedachte heeft nu te verworpen. Hij heeft geweten, de mensen moeten gewaarschuwd worden. Er kwam nog wat bij. Die aflaathandel was niet alleen dat men voor zichzelf een aflaat kon kopen. Nee, men kon ook nog een aflaat kopen voor iemand die al overleden was. En we weten misschien wel, de Rooms-Katholieke Kerk, en er is geen enkele Bijbelse grond voor, kende de leer van het vagevuur, de gedachte van het vagevuur, als een tijdelijke plaats van kastijding, van boetedoening. Voor mensen die niet al te zondig geleefd hadden, maar voor mensen die ook niet al te rechtvaardig geleefd hadden. We zouden zeggen, mensen die wat in de twijfelzone zaten, nu die konden dan nog in het vagevuur boete doen voor een zonde, om alsnog naar de hemel te halen. En ook dat, wist Luther, gaat er lijnrecht tegen het woord van God in. Want de Heere getuigt in zijn woord dat als een mens sterft, de boom blijft vallen zoals die gevallen is, dan is het oordeel, dan het oordeel eeuwig. Eeuwig wel of eeuwig wee, als de mens de adem uitblaast, wordt hij geroepen voor de troon der genade te verschijnen. En daarom heeft Maarten Luther aangevoeld, moet deze aflaathandel, moet ook stoppen. Er was overigens nog wel meer. Ik zal er later ook nog iets van zeggen. Er heeft ook later ook nog meer, een paar jaar later ook aandacht voor gevraagd. Er was ook in de Rooms-Katholieke Kerk de praktijk, of althans de gedachte, dat naast de Bijbel ook een uitspraak van een concilie, een kerkvergadering, of een uitspraak van de paus ex cathedra, dus in officiële zin gesproken, dezelfde waarde zou hebben als het woord van God. En ook daartegen, tegen de macht van de geestelijkheid en het verdonkeren van het evangelie van vrije genade, heeft Luther zich willen keren. En nogmaals, in de diepste overtuiging dat het een zaak zou zijn van geringe betekenis, dat de paus hem wel gelijk zou geven en dat de geestelijken wel gelijk zouden geven. En niet met het oog om oproer te veroorzaken of een scheuring te veroorzaken. Dat is de aanleiding. Aflaathandel van Tetzel. Maar dan, naar het tweede, de diepere oorzaak. Wel, dat heeft, waarom ging dat bij Maarten Luther zo diep in zijn hart? Waarom sneed dat zo door zijn ziel? Wel omdat hij zelf in zijn eigen leven kende. In zijn leven de strijd heeft gekend. Om de zaligheid, om behouden te worden. Om genade te ontvangen. Om te mogen weten. In reine te zijn gekomen met de Heer. Dan kende in zijn eigen leven de strijd zo over. U weet dat misschien wel. Dat Luther in het klooster heeft gezeten. Bij een hevig onweer. Heeft hij de heilige Anna. Er zijn natuurlijk geen heiligen. Want er zijn geen heiligen. Die voor ons nog wat kunnen betekenen. In de hemel. Maar Luther geloofde dat hij. We zien dus ook. Hij was zelf ook wel met dat Rooms-Katholieke sop overgoten. Hij heeft toen bij de heilige Anna beloofd. Als hij gespaard zou worden in het onweer. Dat hij monnik zou worden. Dat hij in het klooster zou gaan. En dat heeft hij gedaan. En daar in het klooster heeft hij geprobeerd. Voor God heilig te leven. In het klooster heeft hij geprobeerd om geen zonde te doen. In het klooster heeft hij geprobeerd alles te doen. Wat in zijn vermogen lag. Om zalig te worden. Om de hemel te kunnen verdienen. Om voor God te kunnen bestaan. Daar heeft hij ook het woord van God gelezen. Daar heeft hij ook de schriften onderzocht. En daar is hij ook gestoten op het tekstwoord van vanavond. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat tekstwoord heeft hij op een gegeven moment gehaat. Als hij aan God dacht, is er een poos in zijn leven geweest. Dat hij met toorn en boosheid vervuld was. Want hij las over de gerechtigheid Gods. Hij las over Gods heiligheid. Hij las over Gods straffen. Hij las over Gods toorn. Hij las over het oordeel. En hij voelde het al aan. Dat had de Heer hem wel laten zien. Een zondig mensenkind te zijn. En wat hij eraan deed. Hij is wel naar Rome gegaan. Wat hij eraan deed. Hij heeft zichzelf gekastijd en gepijnigd. Om boete te doen. Om heilig voor God te worden. Om de straf te betalen. Om de Heere wel aangenaam te zijn. En wel behagelijk te zijn. Hij heeft als het ware geprobeerd de hemel te beklimmen met zijn werken, met zijn pogingen. Maar het was alleen maar alsof de kloof naar de Heer toe groter werd. Het werd hem al onmogelijker. Zijn schuld werd meerder en zijn zonde kon hij niet uitbannen. En hij kon de straf niet betalen. Hij kon geen vrede krijgen met de Heere in zijn ziel. Dat heeft Luther moeten doorworstelen. Geen vrede met God. Niet met de Heere in het reine te zijn. totdat. Dat is toch waar geweest, Israël. Dat is het waar op dat tekstwoord. Maak het zo zeggen, dat beeld gebruikt hij zelf ook ergens. Heeft geklopt. En met het woord heeft geworsteld om dat woord te mogen verstaan. Heere, wat is dat? Wie is die rechtvaardig? Uit het geloof te leven. Hoe zal dat mogelijk zijn? En hij heeft mogen beschrijven en mogen ondervinden hoe voor hem de hemel zich opende. En hoe de hemel zich over hem ontsloot toen hij de betekenis van dit woord mocht gaan verstaan. Dat er één rechtvaardig is, Jezus Christus. En dat er één is in wie de gerechtigheid is. En één is die alleen voor God kan bestaan. En één is in wie de gerechtigheid is aangebracht door zijn lijden en door zijn bitter sterven, Jezus Christus. En dat dat de enige gerechtigheid is die voor God kan bestaan. Dat de gerechtigheid nooit in zichzelf kan zijn en nooit in zijn werk en nooit in iets, in zijn hart, in zijn binnenste. Maar buiten hem, in Jezus Christus. In hem alleen. Die gerechtigheid. Die God tevreden stelt. Zodat God in de hemel volkomen genoeg door die vindt. Maar die gerechtigheid die ook in hem is. Die de zondaar door het geloof wordt geschonken. En door het geloof mag worden toegerekend. En dit oude woord al in Habakkuk in het Oude Testament geschreven, dit oude woord door de apostel Paulus herhaald aan de gemeente van Rome. Ja, door het geloof, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En daar bleef één ding over voor Maarten Luther, het geloof in de Heer Jezus Christus. En het geloof is Gods gave. En het geloof is Gods werk. O, het was hem. En het geloof dat mocht doorbreken in zijn hart, in zijn leven. Waar hij worstelde met het woord. Waar hij worstelde met zijn schuld. Opende God voor hem de hemel. Door het geloof in zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. Het geloof in die borg. In die zaligmaker. Mocht doorbreken. In zijn hart, in zijn leven. En hij mag het geloven, de gerechtigheid van hem. Mij toegerekend. Mij geschonken. Genade. Ook voor mij. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wel deze crisis en deze strijd en deze donkerte. Maar ook dit licht in zijn leven. Dat maakte voor Maarten Luther. Dat hij die valse leer. En dat hij die valse handel van de aflaat, dat hij dat niet kon verenigen. En dat hij wist dat de mensen zouden bedrogen worden. En zo heeft hij deze stellingen opgeschreven, opgetekend en opgeslagen in een diepe geloof. Dat wat de Heer nou hem geschonken had, ook voor anderen nodig zou moeten zijn. En beste vrienden. Hoe kunnen nou vrienden van de reformatie zijn? Want ook wij moeten nou steeds opnieuw gereformeerd worden. Steeds opnieuw is die reformatie nodig. Steeds opnieuw zal het weer moeten zijn terug naar dit woord. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De gerechtigheid van Christus. Die alleen voor God kan bestaan. En die gerechtigheid die een zondaar mag ontvangen. In welke weg? Door het geloof. Toegerekend en geschonken. O, het dan betrouw. Welzalig zijn die vast op hem betrouwen. Luther heeft later wel gesproken over het hangen aan het woord. Dat een zondaar doet. Hangen aan het woord dat de Heer gesproken heeft. En dat mag nou in zijn hart en leven beleefd worden. Dat is de andere kant. Psalm 32 zingt daar ook van. Bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Verborgen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleid ernstig overleg mijn boze daad. Gij nam die gunstig weg. In een door de Heere geschonken geloof. Wat genade is, want dat is nooit een werk. Dat is niet, beste vrienden. Dat is niet het laatste werk. Wat de mens uiteindelijk nog zelf moet verrichten. Ook dat geloof is Gods werk. Is louter genade. Is een geschenk van de Allerhoogste. Zodat de dichter ook zegt, wel zalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. O, mag u ook weten van dat wonder. En mag u ook weten van die zaligheid. En mag u ook weten van die troost. En mag u ook weten van dat wonder dat u niet meer van uzelf bent. Maar het eigendom van de Heer. Gekocht ziel en lichaam door het bloed van het lam. We moeten verder, want de tijd gaat ook verder. De vruchten. Wel drie vruchten. En ik denk dat ik al de gezant dat wel kunnen zeggen. Sola scriptura. Sola gratia. Sola fide. Eerst dat laatste maar. Of eerste maar. Sola scriptura. Wat is nou de heerlijke vrucht? We moeten bedenken. Dat in de tijd van Luther het niet alleen ging om de genadeleer. De hele situatie, de Rooms-Katholieke kerk. Was een kerk van de geestelijkheid. Was een kerk van de ambten. Het was een kerk waarin het kerkvolk er maar bij hing. En dat kwam eigenlijk naar twee dingen heel duidelijk naar voren. In de eerste plaats. Dat er langzamerhand in de tijd van de middeleeuwen. Een situatie was ontstaan dat naast het woord, noemde het al, ik tip het al even aan, ook de leeruitspraken van de kerk eenzelfde betekenis gingen krijgen als het woord van God. En dat naast het woord ook de uitspraak van de paus eenzelfde betekenis ging krijgen, maakte ook 3 jaar later, 15 december 1520, dat er ook in Wittenberg door Luther een boekverbranding is gehouden. Sola scriptura. En dan richt niet alleen Luther zich op die geestelijkheid. Het sola scriptura betekende ook voor hem dat het kerkvolk, hoe was dat? Ik zei het in het gebed, als de reformatie niet was plaatsgevonden, hadden we hier te midden van de beelden gestaan. En had de dominee morgen in het Latijn gesproken. En hadden we de Vulgaat gehad als de kerkbijbel. Maar Luther wist ook, in de kerk moeten de mensen in hun eigen taal het woord van God horen prediken. En kunnen lezen ook in hun eigen huizen. Maarten Luther is de eerste geweest daarin die ook, als het ware ook in Europa, de vertaling ter hand heeft genomen van de Bijbel in een volkstaal, in de taal van het eigen volk. De gedachte in de Rooms-Katholieke kerk was dat men, ja, ik zal maar zeggen, dat de geestelijke dingen voor de geestelijke waken. En dat de leken in de kerk, dat die genoeg hadden aan de beelden, de boeken van de leken genoemd. Maar Luther mist het. Ze moet het woord Gods horen en lezen. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En het geloof is uit het gehoor, waarom moet men het wel kunnen horen in eigen taal? En het gehoor is uit het gepredikte woord Gods. En dat is in onze dagen ook zo belangrijk, nog steeds het sola scriptura. Wij moeten er zeer voor oppassen om naast de Bijbel er een waarheid bij op na te houden. Als het ware een boek hebben of boeken of misschien wel een prediker of misschien wel een theoloog of wel een voorganger waaraan wij bijna net zoveel waarde hechten als de Bijbel, dan zijn we op het verkeerde spoor. We moeten onze ouders niet en een voorganger niet en een ambtsdrager niet. We moeten altijd weer terug naar het woord sola scriptura. En dan mogen we in ons land dankbaar zijn dat wij nog de Statenvertaling hebben. En u weet wel, daar is heel veel om te doen. Allerlei andere vertalingen, allerlei nieuwe vertalingen. Overal, ook in onze gezinten, het verhaal, we moeten naar een nieuwe vertaling, we moeten naar een andere vertaling toe. Ook vanuit de reformatorische scholen bereiken ons soms die gedachten. Het is een zegen dat we de Statenvertaling nog mogen hebben. Het is wel zo, dat hebben we altijd wel gezien, in de loop der eeuwen, dat woorden die in onbruik geraakt zijn, wel en voor misverstand oproepen, wel naar een ander woord in de vertaling kan worden opgenomen. Het woord wijf stond in de oorspronkelijke vertaling. Dat heeft in de loop der tijden, vroeger was het neutraal, heeft dat een negatieve betekenis gekregen. Dat is het wel zuiver om dat in het woord vrouw te veranderen. En nog bijvoorbeeld zo'n voorbeeld in onze dagen. Er staat bijvoorbeeld bij de verloochening van de Heer Jezus door Petrus staat er. Dat Judas, door het verraad van de Heer Jezus door Judas staat er dat ze een gemeen teken hadden afgesproken. Judas met de fariseeën, de schriftgeleerden, een gemeen teken. Dan denken wij, dat is een slecht teken. Dat is een gemeen teken, de betekenis zoals wij dat zien. Maar eigenlijk betekende dat toen de Statenvertaling in de 17e eeuw werd vertaald, een algemeen teken. Dus men had een teken afgesproken dat iedereen begreep. Wie ik kus, die moet gevangen worden genomen. Die is het. Een algemeen teken. En dan zien we dus ook dat het woord gemeen in de loop der eeuwen een andere betekenis heeft gekregen. Dat zou dan kunnen worden aangepast. En dat is niet dat we dan de Bijbel veranderen. En sola scriptura. Maar dan die andere vrucht. Sola gratia. Sola fide. Wat alles te maken heeft op. En met wat Maarten Luther ook in zijn eigen leven heeft ondervonden. En wat in zijn dagen in de Rooms-Katholieke Kerk in het geding is. Sola gratia, genade. De genadeleer, daar ging het om. En wij kennen dat ook nog wel soms, dat hoor je wel eens, hè, niet waar. En dat een aantal decennia geleden hoorde je dat wel eens. Dat er iemand uit de Tweede Wereldoorlog, een oorlogsmisdadiger, gratie verkreeg. Omdat hij heel oud was of ernstig ziek. Hij verdiende het levenslange proces en straf. Maar hij kreeg vrijspraak. Hij mocht die laatste maanden ziek en oud buiten de gevangenis doorbrengen. Dat is een van de weinige dat wij gevallen, wat wij het woord gratie of in een ander land een doodstraf, iemand krijgt een gratie door een gratieverzoek. De straf wel verdiend, maar door hele bijzondere omstandigheden niet gekregen. Want daar was het Luther ook op, de sola gratia, de straf verdiend. De straf. Eeuwige straf verdient. Niet weg te nemen. Oh, niet door een aflaat. Hoe zou ik kunnen denken? Niet weg te nemen door een geestelijk aan wie het is opgebied. Niet weg te nemen door een goed werk. Eeuwige straf verdient. Wie dat krijgt in te leven, weet dat. Maar dan toch sola gratia, alleen genade. Maar dan genade. En dan niet genade zoals in het dagelijks leven. Als ze een keer gratie bezoeken is genade voorrecht. Nee, maar dan genade. Doorrecht. Omdat God de straf heeft gelegd op zijn zoon. God al de toren heeft gelegd. Gods zoon die volle straf heeft gedragen. De pers alleen heeft getreden. Sola gratia, genade. Maar dan in een weg. Dat aan Gods gerechtigheid genoeg is gedaan. En hoe dan? Sola scriptura. Sola gratia, sola fide, door het geloof alleen, dat een zondaar in die genade mag delen, en die genade mag deelachtig worden, door een waar geloof, door het hartelijk instemmen. Alles wat in het woord Gods, van God ons is geopenbaard. Maar ook dat hartelijke vertrouwen in Christus. Dat hij ook mijn zonde geleden heeft. Gestorven is. En uit de doden is opgestaan. Door het geloof. Het welk is Gods gave. Gods werk alleen. Het werk Gods in u. Zegt ergens de apostel. Dat gij gelooft. In de enige geboren zoon van God. Dat geloof. Dat zijn verscheiden lief krijgt. En dat het mag beleiden. Hij is mijn liefste. En alles aan hem. Is gans begeerlijk. Ik denk aan de woorden van Mathieu. Ik boog me. En geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Dat is de vrucht van de reformatie. Sola scriptura. Alleen het woord. Sola gratia. Alleen door genade. Gods genade Christus. Sola fide. Alleen door het geloof. En dat geloof is ook genade. O. Weten wij van die reformatie in ons hart en leven. Dat we het woord alleen geworpen werden. En dat we aan een einde gebracht werden. Aan al het ons om te verstaan. Alleen de gerechtigheid in Christus. En alleen door het geloof. Gods eis, jawel. Maar dan met die vader te zeggen, Heer, ik geloof. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Deel te mogen krijgen aan Gods genade in Christus. En om rechtvaardig voor God te zijn. Goddelozen, geen rechtvaardigen worden gerechtvaardigd. Onrechtvaardig, geen vrome mensen worden gerechtvaardigd. Geen bekeerde mensen worden gerechtvaardigd. Maar de rechtvaardiging van de goddeloze op niet. Die worden zalig. Waarom? Door u, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. O, mag u het al meezingen. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Voor tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen, zeg ik dan toch. Amen. Wij gaan met elkaar zingen. Psalm 46. U kent wel het vaste burcht, wel waar komt dat eigenlijk vandaan uit de 46e psalm. 46, God is een toevlucht voor de zijne, vers 1, vers 4. De Heere, de God, een legerschaar is met ons, zoet ons in gevaren. 46, 1 en 4. Ten slotte willen wij nog zingen. Ik heb dat niet eerder meegemaakt in Frieseveen, maar het was een verzoek en de kerkraad heeft dat ingewilligd om te zingen van het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen, verstwegen aardse macht. Begeren wij, die gaat wel ras verloren. Ons staat de sterke held er zij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam zo weet, dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is ons beschoren. Van het Lutherlied, vers 1 en 2. is nog gelegenheid om in de bijzaal nog met elkaar een kopje koffie te drinken. Ook daarvoor van harte uitgenodigd. Zo niet, allen wel thuis, wel te rusten. Houd er rekening mee, u krijgt een uur extra. En we hopen morgen een gezegende zondag. Dank voor uw aanwezigheid.